hebben er nu verschijnende gaven en naar de genade die ons gegeven is. Zo laat ons die gaven besteden, hetzij profetie naar de mate des geloofs, hetzij bediening en het bedienen, hetzij die leert en het leren, hetzij die vermanen het vermanen, die uitdeelt in eenvoudigheid, die een voorstander is in naastigheid, die barmhartig. Tot zover. Dan heet ik u hier vanavond namens de gezamenlijke evangelisatiecommissies allen hartelijk welkom. Ook in het bijzonder de luisteraars aan de kerktelefoon, hartelijk welkom. Vanavond is op verzoek van de evangelisatiecommissies in ons midden onze medebroeder Willem den Hertog, die vanavond iets zal vertellen over het werk en verschillende facetten van het evangelisatiewerk binnen en buiten de muren. We hopen van harte dat de Heere ook met ons wilt zijn, ook in deze avond, in het bijzonder ook met de spreker, en dat wij met elkaar een goede, maar kon het zijn, een gezegende avond zouden hebben. Ik heb het reeds in mijn gebed gememoreerd. In deze tijd, als de boer het zaad weer aan de aarde toevertrouwt, dan kan hij dat alleen maar doen in bidden hem die alleen de wasdom kan geven. En zo kunnen wij ook alleen ons evangelisatiewerk doen. Want het is niet ons werk, maar het is van hem. Van hem die dat werk en die dat woord gegeven heeft. Want als die deur die wij toegesloten hebben in het paradijs door hem niet meer geopend was, dan hadden wij vanavond hier niet hoeven te komen. Dan hadden we ook geen evangelisatiewerk hoeven te verrichten. Maar door dat werk van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, is er nog een mogelijkheid van zalig worden voor een arme, verloren zondaar. Daarom is het zo belangrijk dat we ook evangelisatiewerk doen. Er zijn zoveel mensen, niet alleen buiten ons vaderland, maar ook in ons vaderland, die vervreemd raken van God en van zijn woord, die leven of dat er geen God meer bestaat. En leven wij van nature ook niet allen zo, want zijn wij beter dan hen die we ontmoeten achter de muren? Zijn wij beter dan Jelle, dan Pascal en dan Robert? Nee, wij zijn niet beter, maar door genade heeft de Heere ons nog gebracht, door geboorte ook onder de lamp van zijn evangelie. En laten we daar dankbaar voor zijn, maar bovenal dat wij ook onze medereizigers naar de eeuwigheid daar deelgenoot van zouden mogen maken. En dan heet ik in het bijzonder welkom Willem in ons midden. Ik hoop vanavond ook dat de Heer je mag sterken ook in het referaat, in de inleiding. En dat ook de Heer ook aan dit alles zijn zegen wil verbinden. De invulling voor deze avond is als volgt. Na het referaat of de inleiding van broeder den Hertog zal er pauze zijn. Dan houden we ook een collecte. Die collecte zal bestemd zijn voor de stichting Volharding. Daar kunt u misschien straks iets meer van zeggen. En daarna, na de pauze, is er volop gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen over de noodzaak van dit werk. Nogmaals, allen hartelijk welkom, ook de luisteraars aan de kerktelefoon. Ik wil nu Willem het woord geven.
Geliefde aanwezigen, vanavond hebben we een toerustingsavond voor evangelisatie. Ik weet niet of die boodschap juist is geland bij alle geloofsgemeenschappen die hier de uitnodiging voor hebben gehad. Ik ben heel dankbaar dat u er bent, maar eigenlijk zouden we ook vanavond alle dominees en kerkraden erbij moeten hebben. Want het gaat vanavond niet over evangelisatiewerk achter de muren. Het gaat vanavond niet over die muren van de gevangenis, maar de muren van uw huis en de muren van de kerk. We hebben het genoemd, vanuit de evangelisatiecommissie is dat zo betiteld, een toerustingsavond interkerkelijk. Wat wil toerusting zeggen? Je rust je ergens op toe. Je maakt je gereed. Je gaat met elkaar een bergwandeling maken. En dan heb je een uitrusting nodig. Een uitrusting, een rugzak. Je vult hem met allerlei dingen die je nodig hebt, zodat je de wandeling zo aan kan en al wat je nodig hebt daaruit kan halen. Uitrusting, toerusting. En zo wil ik vanavond ook denken met u. Binnen die muren van uw huis, buiten de muren van uw huis, binnen de muren van de kerk, buiten de muren van de kerk. Evangelisatie is een roeping, is een opdracht voor de gemeente. En niet voor een enkele mens. En dan hebben we zoveel meegekregen. Als reformatorische mensen. Als mensen die met het woord van God zijn grootgebracht. En zondag en zondag de kennis wordt vermeerderd. En jonge mensen die nog volop in de catechetisch onderwijs zijn. En allerlei aspecten meekrijgen vanuit de Bijbel. En als ik voor groepen jongeren sta op scholen. En vooral als ze afzwaaien van school, dan gebruik ik ook wel eens dat voorbeeld. Je hebt een tas vol met kennis gekregen. Je bent toegerust, je bent uitgerust. Kennis niet alleen van al hetgeen wat je nodig hebt voor deze maatschappij, maar juist ook kennis, zowel voor je eigen persoonlijk geestelijk leven, als om in die boze wereld ook iets te hebben waarvan je kan zeggen, ja, wacht even, wij hebben een andere visie, wij hebben een andere kijk op dit leven. Iets uit die tas van kennis halen en uitdelen aan een ander, uitdelen aan de naaste, dat is evangeliseren. Binnen de muren van uw huis, buiten de muren van uw huis, binnen de muren van de kerk, buiten de muren van de kerk. Nee, het gaat vanavond, waar we over denken, wat mogen we doen? Wat moeten we doen? Daar mogen we vanavond over nadenken. Om iets te doen. Om te bidden, om te denken. Hoe moet dat evangelie nu juist ook doorgaan? Verder om mijn persoonlijk leven heen. Vanavond is de vraag, wat doe ik met het evangelie? In de praktijk, in de hectiek van deze wereld, in de hectiek van elke dag, wat doe ik met de rijkdom van het woord van God, wat ik heb meegekregen? Nee, niet hoe goed of hoe slecht was de preekzondag van de dominee, maar wat doe ik ermee, wat ik zondag toebetrouwd kreeg in al die andere dagen van de week? Ben ik een middel? En wil ik een middel zijn in Gods hand voor mijn naaste? Wat zegt de Bijbel daarvan? Een leven naar de normen en naar de waarden van de Bijbel, dat kan op zich al een boodschap zijn. Evangelisatie, dat begint eigenlijk bij uw persoonlijk leven, bij ons persoonlijk leven. In het Oude Testament zien we hoe de volk van Israël apart gezet was, door God verkoren, apart gezet was tussen al die heidenvolken. En al die heidenvolken eromheen wisten, dat is een volk waar een God gediend wordt, waar we wel respect en ontzag voor kunnen hebben, gezien alle dingen die daar gebeurd zijn. En ze hadden hun eigen cultuur, de eigen Bijbelse normen en de Bijbelse waarden, zoals ze die allemaal van God gekregen hadden, door middel van Mozes en door middel van de wetten, waren zij een afgezonderd volk. En daar alleen al riepen ze vragen op rond zich heen. En dat is belangrijk, dat er een vraag gesteld kan worden. Goedenavond, welkom. dat er een vraag gesteld kan worden van... Hé, waarom doe jij dat nou? Waarom denk jij er nou anders om? Waarom ga jij nou met heel die communicatiestorm vandaag de dag toch op een andere manier om als dat wij dat doen? Of waarom gaan jullie zondags altijd naar de kerk? Of waarom, en vult u het maar in? Is uw leven zodanig dat het vragen oproept voor mensen uit de wereld en mensen om u heen? En als uw leven zodanig mag zijn, krijg je ook gelijk een kans om iets uit te dragen, iets te vertellen aan die mensen. De bron nummer 1 zijn wij persoonlijk. En zijn wij ervan doordrongen? Of raken we vanavond daarvan doordrongen? En God geven dat dat geraakt mag worden. Dat wij allen een opdracht hebben als christen. En niet alleen degene die door God afgezonderd zijn als predikant, evangelist of als ambtsdrager. We hebben het vanavond over de gemeente. De opdracht van de gemeente. Ook van de reformatorische gemeente. De opdracht. Wat doen wij? Wat kunnen we doen? En wat willen we doen? En wat doen we eigenlijk niet? Ik bedoel, ik heb net gelezen in Romeinen 12. En als we daar lezen, ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot levende, heilige en welbehagelijke offeranden. Welk is uw redelijke godsdienst? Dat is godsdienst. Dat is gemeente zijn. Dat is iets van jezelf opofferen. Dat is niet, ik ben zondag naar de kerk geweest en ik heb het er weer op zitten. Nee, ik bid u, zegt een apostel tegen de gemeenten in Rome. En ik bid u, ik smeek u. Wees niet zo luie en zo makkelijke christen die denkt, laat Paulus het allemaal maar doen. En wij zijn tot geloof gekomen, we gaan tot de orde van de dag over. En we zien het wel weer bij de volgende bijeenkomst. Nee, dat zijn geen christenen. Daar is geen leven. Daar is geen ziel. Dat is een vorm. En hij onderwijst hier deze jonge gemeente. En hij zegt dat u uw lichamen, dat u uw persoonlijkheid stelt als een offerande Gods. Uw persoonlijkheid is niet meer van uzelf als u christen geworden bent, zegt hij. Want Christus zal door uw leven en door u schijnen in de duisternis van het heidendom en van de wereld om u heen. Hij zegt, en dat is een levende offerande. Dan voel je die mens die doet iets wat hem eigenlijk iets kost. En eigenlijk hebt hij dat niet. En toch doet hij het. Een offerande, dat doe je. Geven iets wat je eigenlijk niet kan missen. En als onze eigen ik in het leven zo centraal staat, dat we voor ik en voor ons eigen persoonlijk leven en voor ons eigen stukje welvaart leven, dan hebben we niets te offeren als alleen maar een stukje zelfaanbidding en geestelijke zelfbevrediging van ach, ik ben een christen en verder, ja en verder, en zal u daarmee voor God kunnen verschijnen? Als God vraagt, wat heb u gedaan in de naam van mijn zoon op deze wereld? Wat zou vandaag aan de dag een offerande zijn? Uw lichamen als een offerande stellen. Want hij zegt, dat is redelijke godsdienst. Iedere zondag bij elkaar komen, hoe gezegend. Mooi, fijn, afgeschermd, deuren dicht, eigen cultuurtje, heerlijk. Een zegen. Begrijp me goed. Maar dat is niet de redelijke godsdienst waar de Bijbel van spreekt alleen. Dat is een stukje van de godsdienst. Dat is een stukje van het gemeenteleven, zegt Paulus. Hij zegt, ik wil dat u door de week ook laat zien dat u levend in die gemeente bent. En dat Christus voor u waarde hebt om uit te dragen in dit leven. Dat zal vandaag aan de dag een stukje offeranden zijn. Ik denk dat we daar niet lang over na hoeven te denken. Tijd. 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 De duivel gunt niet alleen onze kinderen, maar geen mens eigenlijk een minuut van rust en tot zichzelf komend en denkend over de dingen van de eeuwigheid. Laat staan dat hij ruimte gunt om met de dingen van de eeuwigheid en met het woord van God naar buiten te gaan en daar over te spreken met diegenen die op uw levensweg komen. Tijd. In deze razende, snelle, communicatieve wereld, waar alles bliksemsnel op de mensen aankomt, zowel de ogen als de oren, alles gaat zo snel, er is geen tijd en we hebben geen tijd. En als er tijd is, dan zijn we van de ene vergadering naar de andere vergadering, of van het ene aardige leuke naar het andere aardige leuke. En we hebben zoveel culturen en lagen gekregen en zoveel hiërarchie, ook in onze reformatorische wereld, dat tijd om te evangeliseren voor mij persoonlijk. Ja, ik zit al in die commissie en ik zit al in die commissie en ik zit al in die commissie. En die zon daar buiten, die zon daar buiten, die zon daar die iedere dag langs uw huis loopt en niets van de Heer Jezus Christus weet. Gelooft u dat dat het doel is van een gemeente? Nee, zegt hij, offert uw tijd, offert iets van uw lichaam. En wordt deze wereld dan niet gelijkvormig? Gaat niet gelijk met de wereld op. En wat is gelijk met de wereld opgaan? Dat is vandaag aan de dag jagen, jagen, jagen. Naar meer, naar status, naar zekerheid, naar vul het u allemaal maar in. Hij zegt maar, word op die manier niet gelijkvormig. Zeg dat een stuk van uw leven een andere invulling en uitstraling mag hebben. En beproef dan, zegt hij, zoek nou eens uit, denk nu eens na. Je zou het alle christenen toe willen roepen. Denk nu eens na, wat is nou de wil van God? Denk daar eens over na, zegt hij. Beproeft welke de goede en welke de welbehagelijke, welke de volmaakte wil van God is. Ga daar nou eens over nadenken. En leg daar dan weer eens de Bijbel naast. De grote vraag, wat is Gods wil? Dan lezen wij, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat ze alle behouden worden. Dan lezen wij in 1 Timotheüs 2 vers 4, welke wil dat alle mensen zalig worden en tot de kennis der waarheid komen. De wil van God is dat de mens, het schepsel wat hij geschapen hebt, niet naar de eeuwige verdoemenis gaat, maar gered wordt. Dat is de wil van God. Het is niet zijn wil dat de mens in de val en vanuit de val ten onder gaat naar de eeuwige val. Maar hij heeft zijn zoon centraal gezet in deze wereld. Als een redder van goddelozen en van zondaren. Dat is de wil van God. Wat zegt een apostel in Timotheus? Dit is een getrouw woord van tot de kennis der waarheid komen. Wat voor waarheid? En wat is de waarheid, zegt Pilatus? Wat is waarheid? Wel, luister, dit is een getrouw woord. En aller aanneming waardig dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken waarvan ik de voornaamste ben, zegt hij. En dat is een geweldig uitgangspunt voor evangelisatie. Waar ik de voornaamste voor ben. Ik weet dat ik een zondaar ben, maar ik ben een geredde zondaar, zegt een apostel. Ik weet waar ik over praat, een getrouw woord. En wat is dat? Wat is er nou getrouw? Wie is er nou trouw? Wat zijn nou getrouwe woorden? Woorden waar ik op kan bouwen. Woorden die ik kan vertrouwen. Woorden die mij meevoeren naar een eeuwige heerlijkheid. Waar vind ik ze? Wel, zegt een apostel, de laatste wilsbeschikking van de grote God en van zijn Zoon Jezus Christus. De laatste wilsbeschikking, het nieuwste testament, het nieuwe testament. Lees het, dit zijn de laatste woorden voor deze wereld die snel naar het einde gaat. Die snel naar het eindoordeel gaat. Deze wereld moet het horen, deze wereld die moet het weten, dat het alle aanneming waardig is. Het is het waarachtig waard, dit woord. Het is geen leugen. Het is een heerlijke waarheid waarmee we staan in een tierende, vloekende en feestende wereld, waarin we staan tussen de goddelozen achter de muren, maar ook te midden van de gemeenten, is dit een machtig woord. Geliefde, evangelisatie binnen de huiselijke muren, wat zullen we daarvan zeggen? Is daar dan te evangeliseren? Hoeveel en hoe vaak komen wij niet tegen als we op scholen spreken dat jonge mensen naar ons toe komen? Meneer, hebben we niet iets eenvoudigs? Want thuis, en dan krijg je hetzelfde verhaaltje. Ja, mijn zus heeft een vriendin en die gaat nooit naar de kerk. En die weet weinig van de Bijbel. Hebben niet een eenvoudige Bijbel, iets wat ze begrijpt? En een ander meisje, mijn broer, heeft verkering gekregen. Met een meisje, die weet eigenlijk niks van God. En thuis weten ze niet goed wat ze er eigenlijk aan moeten. Ze zijn er tegen en ja, het is altijd een beetje herrie erover. Maar ze moeten toch ook iets weten wie we zijn en wat we doen. Hebben u niet iets waar ik ken? Dan staat er een meisje van 15, 16 jaar voor je. Wat ik met hem door kan nemen of met haar door kan nemen. Waar ik iets van kan vertellen of uit kan leggen. En dan word je hart warm. Dan zie je daar jonge mensen die thuis achter de muren van de huiskamer willen evangeliseren. Het evangelie door willen geven aan anderen. Ook daar is werk. We denken aan de randkerkelijke jongeren. Op het ogenblik is het een keiharde tendens in de reformatorische kerken aan het worden in Nederland. Degenen die RD lezen hebben daar een hele pagina over gelezen. Maar het is ook op Flakkee volop aan de gang. Met twee benen, twee keer zondags, keurig netjes in de kerk. Maar vrijdags en zaterdags zuipen, jongens. Feest vieren. Stappen. We gaan erop uit, maar we blijven keurig. Nee, we willen nog wel belijdenis doen ook. Ook nog geen probleem. Vooruit, dan is vader en moeder weer zoet. En nou ja, op de trouwen moet je toch ook eigenlijk. Ja, is toch ook wel beter om belijdenis te doen als je verkering hebt en je wilt trouwen. Maar verder, jonge gehuwden. Belijdenis gedaan, geknield in de kerk gelegen. Maar ja, toch een avondje een dansje, toch een avondje een discootje. Evangelisatie binnen de muren van de woning, binnen de muren van de kerk komen we dan. Evangelisatie buiten de muren van uw woning is weer heel wat anders. Maar wat hebben die jongeren nou nodig? Wat hebben ze nou nodig? Aandacht. Liefde. Geduld. Volharding van de christenen. Ze hebben een spiegel nodig dat ze in de ogen van een christen toch zien dat ze christen zijn. Dat ze voelen die warmte, die vinden we toch niet daar waar we ons zat zuipen achter de bar. De jongeren, daar hebben we geduld en volharding bij nodig en niet het afschrijven van, nou ja, dat is ook al verloren. Nee, dat is ook een taak van ons binnen de gemeente om deze jongeren toch op wat voor wijze toch te proberen contact mee te krijgen. Ik heb het zelf een keer geprobeerd, een paar keer geprobeerd, verschillende keren geprobeerd. Maar dan ben ik eens naar Oudorp gegaan, de Kreek in. En daar hebben we, ja goed, dan schuif je aan die bar. En nou, binnen de kortst mogelijke tijd had ik een meter cola voor me, want bier drink ik niet. En dan was ja, dat is het toch, wat kom jij nou doen? Ja, ik kom hier eigenlijk vanavond voor het eerst, ik kom hier te met nooit hoor. En En tussen de donderende muziek, een beetje brullend in de oren, een foldertje van de weg van Spurgeon hier en daar eens uitdelend, liep de avond toch ook gauw de nacht in. En toen ik 's morgens om 2 uur of nachten, 2:30, weer thuis was, had ik toch een aantal soort brullende gesprekjes gehad, maar ik had toch een deal kunnen maken met een koppeltje. Nou, we waarderen het zo dat jij hier was. Oké, wij willen een keer over God komen discussiëren bij jou. We hadden een zaterdagavond afgegeven aan die mannen. Ik denk, nou, er zullen een stuk of 3, 4 of 2... Of ze komen niet, hè. Wij zijn gewend in de gevangenis dat ze makkelijk ja zeggen en nee doen. Bel ging, staan er 7, 8 op de rij om 7 uur, heel vroeg. Nou, daar zijn we dan. Wat heerlijk om zo'n koppeltje van dat soort gasten, waar een stelletje al atheïst waren, waar de 2 universitaire opleidingen volgden en dachten heel veel te weten, en dan dat alles maar eens uit te laten kletsen en uit te laten vragen en hun stellingen maar eens te laten verkondigen totdat het jouw tijd wordt. Communicatie kunnen we leren van de Heer Jezus. Als je kijkt hoe de Heer Jezus communiceerde met een enkel woord en een open vraag, hoe hij de mensen leeghaalde en de mensen die kwamen. Moet je eens kijken naar de Emmausgangers, hoe met een paar woorden en een paar vragen krijgt hij de hele boel in beweging. En als ze in beweging zijn, dan is het luisteren tot het moment dat je als machthebbende mag leren. Zo zei de Heer Jezus, zei zijn leerders mag hebben, en dat kunnen wij ook. Want als wij het woord gaan onderwijzen en even de Bijbel open doen, zeg ik, oké, nou is mijn tijd, jongens. Prima. Jullie hebben je hart kunnen luchten, je hebt het verteld. Jullie twijfelen en jullie weten niet over God is. En je twijfelt dat is, en je twijfelt hier en je denkt zus en je weet zo. Maar dan gaan we de Bijbel eens open doen. Nou maar eens even naar mij luisteren. Zit jij op de universiteit, jongen? Nou, dan ben jij een hele bij de andere jongen natuurlijk. Jij hebt nogal een hele goede kop essers. En jij zegt net tegen mij, ik moet er eens over nadenken en ik ben erover bezig en ik ben studie aan het maken. Of dat nou allemaal wel waar is wat er in de Bijbel staat. Jongen, wat ben je toch een stom ventje eigenlijk. Een stom ventje. Ik zeg, ik heb hier een boek voor me. 2000 jaar geleden geschreven door dokter Lucas, universitair opgeleid. En die zich na de maal veel het rand genomen hebben om orde te stellen in het verhaal van de dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben. Ik zeg, die man had zomaar geen volkomen zekerheid. Gelijk ons overgeleverd hebben, zegt hij, die van de beginnen zelf aanschouwers geweest zijn, dienaars van het woord van God. Zo heeft het mij nog goed gedacht om alles van voren aan nog eens een keer naastiglijk te onderzoeken. En dan gaat hij zijn voortreffelijke vriend tegen jullie schrijven. Hij zegt, hij wist dat het allemaal waarachtig was. En jullie gaan het toch onderzoeken. Kom jongens, Jezus. Nou, lang verhaal kort te maken. Het was 11 uur. 10:30, 11 uur. Ze waren toen heel vroeg. Dus ik denk, die gaan stappen. Maar er was er maar één die opstond. Die zei, ja, ik heb een afspraak met een grietje in Middelharnis. Ik zei, joh, ik zou het ook doen. Gauw gaan. Kan ik begrijpen. Kan niet laten lopen. De anderen bleven zitten. En we hebben gepraat, we hebben gebeden. En uiteindelijk gingen de 3 vroegen om een Bijbel mee te mogen nemen. En die wilden toch door met de Bijbel. Zeg ik dat dit, maar dit is een heel klein voorbeeld. Moet iedereen naar de kreek? Nee, dat zeg ik niet. Maar we moeten wel ermee bezig zijn. We moeten wel die jongeren op een of andere manier, moeten wij gedaan hebben wat we horen te doen. En dan weet ik dat zwaar kan zijn, maar daar kunnen we ook zo over praten. Maar die tendens, die zet zich door. Een jaar of 5 geleden was het nog radicaal, ik ga van de kerk af, ik kies mijn eigen. En nu zeggen ze, ik ben in de kerk en ik ben in de wereld en we gaan gewoon een nachtje Amsterdam stappen. En dat moet allemaal maar kunnen. En de duivel die voert ze naar de hel. En wat doen wij? Dan moeten ze minstens moeten ze onze christelijke liefde gevoeld hebben om hen daarvan terug te halen. Evangelisatie binnen de muren van uw huis. Binnen de muren en buiten de muren van uw huis. Wat wil ik daarmee zeggen? Evangelisatie buiten de muren van uw huis. Wel, dat is persoonlijk rondkijken en opletten of dat er iets op uw weg komt waar u persoonlijk iets en een boodschap aan door kan geven. Ik heb wat materiaal bij me, dat zal ik straks even laten zien. U hoeft niet met lege handen naar huis. Maar het is zo eenvoudig soms. Evangelisatie hoef je heus niet een man te zijn als Willem de Hertog, die makkelijk spreekt en die makkelijk iemand aanpraat. En die zegt, kom eens en luister, jij eens een beetje overwicht hebt. Nee. Evangelisatie, dat is het eenvoudigste werk wat de Heere van ons vraagt. Soms een klein iets geven. Het begint soms met het dienen. Dienen en delen. Om iets dienen te doen voor iemand die totaal onkerkelijk is. Maar je hebt even hulp nodig. En jij bent er. En waarom doe je dat nou toch? Nou, omdat wij christen zijn. En je hebt een ingang. Evangelisatie buiten de muren van uw huis. Wil u, daar gaat het om. Wil u iets doen voor de Heere? Wil u iets doen wat de Heere van u vraagt? Dan zal u altijd, altijd gelegenheid krijgen. Dan hier en dan daar. En u hebt iets bij u, of u hebt een woord, of u hebt... Er zijn altijd zo oneindig veel ingangen. Daar kunnen we ook straks gewoon met elkaar over praten. Het is soms zo eenvoudig. De C1000. Nou, er zullen mensen zijn die hier in de C1000 komen. Daar staat de man met de straatkrant. Wie heeft gedacht? Die man staat altijd daar met de straatkrant. Is er één van u? En ik zou het ook gevraagd hebben als ik voor een kerk met 1000 mensen zou staan. Staat eens op. Wie heeft die man wel eens iets gegeven over de Heere? En hoe blij was die man? Toen een verleden week dacht je dan, nee, schiet dat door je heen, dat zie je niet. Hey, ja, die man die is trouw, die man die doet nog wat voor zijn centen. Waarom zullen we die man niet eens wat anders als een 50 eurocent of een eurotje geven? Ik gaf een boekje van William Boes, ik zei, lees dat nou eens. En de volgende keer, nou dan heeft een gesprekje, misschien een kemer nog van het boekje. Hey, gelezen, hey, beloofd hè. Nou, hele kleine dingen. Waar zijn we ervoor? Dirksland. Goede Overflakke. 3 weken geleden, zondagmiddag de bel. Ik ga naar de deur toe. Er staan 2 kleine kinderen. Ja, kleine kinderen. 11, 12 jaar. Staan op de stoep. Heetje voor een karweitje. Ik zeg, nou, dat is heel ijverig. Ik zeg, maar ja, voor ons is vandaag zondag. En wij werken niet zondags. Wij gaan zondags naar de kerk. En we zijn over de Heere bezig. En we zijn het denken over de Heere. En kennen jullie, weten jullie. Sorry meneer. Dat hadden we niet aan gedacht. Ik zeg maar, praten ze thuis bij jullie wel eens over de Heere? Nee. Ja, mijn oma wel. Mijn oma geloof ik wel. Ik zeg, willen jullie wat weten van de Heere? Ja. Je kunt ze natuurlijk doorsturen, lieve mensen. Maar hoe eenvoudig kan het zijn? Hoe eenvoudig? Een mini-kinderbijbel meegegeven. Platenbijbel. Ik zeg, komen jullie nog een keer terug van heetje voor de karweitje. En jullie vertellen wat je... En kom maar met vragen als je dit geleden hebt. Vraag maar aan papa of mama of ze het eruit voorlezen nog. En met jullie over praten. Nou, ze waren met een platenbijbel en met woorden van God voor kinderen van nu. Nou, ze waren het apentrots, gingen ze de wijk achterin. En nou, dat hadden ze gauw verdiend. Nou, hele kleine dingen. Het zijn soms zulke simpele, praktische mogelijkheden. Maar doen we als gemeente daar iets mee? We kunnen stellen, joh, dat is allemaal activistisch. Hè? Dat wordt vaak gezegd. Hè? Mensen met een evangelisatiedrang. Mensen willen mensen bekeren. Nee, we hebben het niet over activistisch. We hebben het over schriftuurlijk gemeente zijn. En ik denk dat we daar in het kader van de Bijbel, in het kader van wat de wil van God is, behoorlijk ver van afgegroeid zijn in onze structuren. Wat zegt de Bijbel nog meer? Voor u persoonlijk, als u iets wil doen, zal er in het oordeel naar gevraagd worden door God. Wat zegt de Heer Jezus zelf hiervan? Een van mijn lijfspreuken en teksten, Matthäus 10, 32, 33. Die mij belijden zal voor de mensen, die zal ik belijden voor mijn Vader die in de hemel is. Die mij niet belijden zal voor de mensen, die zal ik niet belijden voor mijn Vader die in de hemel is. Dat zijn woorden van de Heer Jezus. Belijden voor de mensen. Ieder gemeentelid heeft de verantwoordelijkheid om voor de naam van Christus uit te komen. Ieder gemeentelid heeft die verantwoordelijkheid, die mij beleiden zal, uitspreken zal en vooruit komen zal, die zal ik voor mijn Vader in de hemel beleiden. Maar de vreselijke waarheid is andersom. Die zwijgt en denkt in zijn rustige kerkelijke cultuur scherp te luisteren of de dominee er wel bij is of niet bij is. En daarmee heeft hij dan de zondag en zijn dienst gehad. En door de week leef ik mijn eigen leven braaf, netjes, prima. Maar ja, goed, dat is werk voor de dominees en voor de kerkenraad. Dat is mijn taak niet. Zo staat het niet in het woord van God. Ik zal niet belijden. In wezen zegt de Heer Jezus, ik zal niet tussen de Vader en tussen u komen staan in het oordeel. En ik zal niet zeggen, deze is voor mij een discipel geweest, een volgeling die belijdt en beleed mijn naam onder de mensen. U zal me niet zien als u eigen hier voor mij en voor mijn naam schaamt en hier te lui bent om voor mij en mijn naam uit te komen, zal ik ook niet voor mijn Vader in de hemel, zal ik niet tussentreden en voor u uitkomen. Dit zijn zulke aangrijpende teksten en woorden van de Heer Jezus. U kan ook denken aan Matthäus 25 bijvoorbeeld. De schapen en de bokken, als die gescheiden worden. De vrucht van de liefde tot Christus. De vrucht ook naar buiten toe. Wat een eenvoudige beelden gebruikt de Heer Jezus er allemaal. Van de gevangenen bezoeken tot het naakte kleden, tot de zieke bezoeken. En al die eenvoudige beelden gebruikt de Heer Jezus. En dan zegt hij op grond van deze orde ga ik schapen en bokken uit elkaar halen. Wie durft te zeggen dat wij als christenen niets te doen hebben? Wie durft te zeggen dat dat activisme is als wij iets moeten doen? Het woord van God leert het ons. Het woord van God breng het ons. Wat zegt Mozes? Och, ik wou dat al het volk des Heren profeten waren, zei Mozes. En wat lees ik in Spreuken 24? In Spreuken 24, dat heb ik vandaag in Scheveningse gevangenis, heb ik daar bijbelstudie over gehad met verschillende groepen mensen. Spreuken 24, de vermaningen, de eerste 12 versen. En dan komen we bij vers 11. Red degene, zegt de Spreuken. Het Oude Testament is er ook heel helder in. Red degene die ter dood gegrepen zijn. Want zij wankelen ter doding, zo gij u onthoudt. Red degene. Moeten wij mensenredders dan zijn? Dat zijn ook van die gevleugelde woorden. En ook vaak van ons soort mensen. Dat zijn een soort mensenredders. Wat staat hier? Red degene. Dus er is nood. Als iemand gered moet worden, is er nood. Anders hoef je iemand niet te redden. Red degene die ter dood gegrepen zijn. En ze wankelen. Je ziet een klein kind op de rand van een ravijn lopen. En je roept, kom, kom. En je wil er zo gauw mogelijk bij. Want als het één klein beetje uitgeleid, stort het in die ravijn. Ik wil het kind behoeden. Het beeld wankelen. Wankelen ter doding. Ik zie de verslaafden. Ik zie de dronken. Ze wankelen ter doding. Hebben ze de christelijke hand al gevoeld? Op hun schouder van kom. Hier, dit breng je in de eeuwige dood. Red degene. Ik heb het vanmorgen zo uitgelegd. En dat doe ik dan heel simpel op mijn eigen manier bij die mannen. Want red degene, is dat dan alleen, ja, dat is eigenlijk wel een beetje specifiek jouw werk, Willem, daar in die gevangenis. Mijn eerste waar ik vanmorgen mee mocht praten, was net 8 uur in de bunker van Scheveningen. Die was net een week binnen. Een bekende Erik, levenslang. Dat is de derde of de vierde die wij binnen hebben, dus op die afdeling voor levenslang. Ja, die moet wel gered. Red de doden. Ja, die moet je dit wel vertellen. Hè? Dat is toch wel echt een man die dit moet horen. Ze horen deze boodschap. Maar deze boodschap is ook tot u gesproken. Dat u van redden, dat is actief bezig zijn. En ik heb het vergeleken met een aardbeving en je ziet een huis in elkaar gestort. En je weet, daar zitten levende mensen onder. En ik ga het met mijn zak, handen in mijn zak te voorbij. En denk, nou ja, dat is jammer. Laat maar. Nee toch. Puinruimen. Proberen te redden, proberen eruit te halen. Toen is het, jongens, luister. In het paradijs is ons levenshuis in elkaar gestort van ieder mens op deze wereld. Het is in elkaar gestort. En wat zegt God nou tegen degene die hem volgen? Degene die de Bijbel willen praktiseren in het leven. Wat zegt God nou? De puin van de zonde helpen ruimen. En mensen brengen tot het evangelie van Jezus Christus. En als een kind uitleggen dat er voor de grootste der zondaren mogelijkheid is om zalig te worden. De puin ruimen en zielen tevoorschijn halen uit de bagger van deze wereld. Uit de bagger van de godsdienst. Het kan een fariseer zijn. Het kan een schriftgeleerde zijn. Het kan een hoer zijn. Het kan een tollenaar zijn. Maar puin ruimen, red degene. En dan altijd ook hier weer het tegenovergestelde. Wanneer, vers 12, gij zegt, ziet, wij weten dat niet. Zal hij die de harten weegt dat niet merken. En die uw ziel gadeslaat, zal hij dat niet weten. Want hij zal de mens vergelden naar zijn werk, niet naar zijn niets doen. Hij zal de mens vergelden naar zijn werk. Ah, ik wist het niet. En nou ja, hè, dat is voor de sociale dienst of dat is voor het maatschappelijk werk. Of daar hebben we instanties voor in Nederland. En nou ja, laat maar. Nee, de Heer kent het hart. Is uw hart niet bereid? Is uw hart nooit brandende geweest om een ziel bij te staan, te redden, te helpen? Want dat is zo'n machtig loon. Het is zo'n machtig loon. Want de Heer zegt, als we één zondaar redden van het eeuwige verderf, menigte van zonde, ze zullen bedekt worden voor uw leven. Ze zullen vergeven worden. Het woord van God. Het gaat nooit om grote dingen. Het gaat altijd om mosterdzaadjes. Als we over toerusting van evangelisatie spreken, dan gaat het altijd over mosterdzaadjes. Juist de kleine dingen die God zegent, zullen worden een boom waar de vogelen in kunnen nestelen. Dat is Gods werk. Maar dat zaad waar u het over had, dat is vaak, het is amper te zien. Ik weet niet of wel eens mosterdzaad, ik heb wel eens mosterdzaad in mijn hand gehad in Israël. Dat mijn tolk zei, wat is dit? En ik begreep het, dat mosterdzaad moest zijn. Maar je kon het er met niet zien. Je kon het zo klein. Maar God maakte grote dingen van. En God wil daar nou eenmaal mensen bij inschakelen. Dat is zijn wil. Geliefde, zo kunnen we doorgaan met allerlei voorbeelden. Binnen en buiten de muren van uw huis, uw persoonlijk leven, een uitdragend leven als christen. Dan gaan we naar de gemeente. Ik praat niet over een kerk, ik praat over de gemeente. De gemeente waar de Korinthe 12 van schrijft, het lichaam van Christus, de gemeente. En als we zo bezig zijn, vanuit de gemeente ook, dan zullen we geestelijk leven, zal er in de gemeente komen. Waarom is het zo donker in de kerken? Men zegt, het is zo donker in de kerken. Ja, lieve mensen, maar als wij niet met het evangelie, met de lamp, met het licht van het woord van God, buiten onze kerkmuren treden. In uw persoonlijk leven en ook vanuit het gemeenteleven. Daar ga ik het even weer apart voor hebben. Toerusting, persoonlijk en uit het gemeenteleven. Ja, dan zal de lamp ook zeer, zeer duister zijn in de kerken. En ik denk als we Nederland doorkijken en waar we met z'n allen mee bezig zijn en er druk over hebben, kunnen we toch niet zeggen dat we stralen van licht en warmte waar de wereld op aankomt. Maar als we naar buiten treden en we zetten onze deuren open. Ik heb het wel eens op een domineesconferentie gezegd, in de Haamstedenconferentie jaren geleden. En het was, ja, ik werd zomaar onverwachts daar even voorgezet. Zeg jij nou eens een paar, zomaar eens even een paar dingen over jouw werk. En toen raakte ik even zo innerlijk bewogen met die gesloten kerkdeuren. En dat op de stoep van de kerk onze evangelische groeperingen staan te evangeliseren. Toen ik gezegd, broeders, wanneer worden jullie wakker? Wanneer worden jullie wakker? Je wijst naar dat is te licht en dat is zus en dat is zo. Maar wat doen wij? Hebben wij nou gewoon de ontspannenheid om met het woord de wereld in te treden? En daarbij is een toerusting nodig. Dat kan ik in één avond allemaal niet uitleggen uit de praktijk van mijn leven. Uit de praktijk van met vele formaties gesproken hebbende. Uit de praktijk van vele evangelisatie en gemeentes en jonge gemeentes over de wereld gezien hebbende, daarin geweest zijnde, heb je zo dosis ervaring opgedaan dat je ziet gewoon van de rijkste zegen in gemeentes, zie je als ze leven door de weeks met het woord van God ook bezig zijn. Daar zie je zegen op. We hebben wat te doen. We hebben wat te doen. We hebben een licht te zijn. Ik heb hier een aansteker. Er komt iemand naar u toe. En die zegt, heb u vuur voor mij? Ja, ik heb vuur voor u. Oh. Nou, ja. Ja, er gebeurt niks. Ja, wat bedoelt u? Ja, heb u vuur voor mij? Ja, in mijn zak. Ja. Ja, daar schiet u niet veel mee op. Daar schiet u niet veel mee op. Kijk, hij moet uit die zak gehaald worden. Maar er moet er nog wat gebeuren ook. We moeten nog wat doen ook. We moeten nog wat doen. God wil dat wij wat doen. We moeten nog wat doen ook. Er zit een vonk. Er is een vlam. En Jezus zegt, ik ben het licht der wereld. En als wij wat willen doen, dan is het de Heilige Geest eenzijdig en machtig die die vonk erin kan brengen. En dat vuur in een mensenhart kan ontsteken. Maar als u niets doet, heb God ook niets te zegenen. Begrijpt u? Dat is niet activisme, mensen, maar dat is de Bijbel. Dat is de waarheid. Zo zie ik dat het evangelie over de wereld, in landen waar grote bekeringen, waar het woord doorbreekt en waar het bij ons weggeleidt. Je gaat die grote verschillen gaan je zien. Snap u zo eenvoudig voorbeeld? Een christen die op geen enkele manier, en een kerk die op geen enkele manier, een praktiserend, eenvoudig, maar ook stimulerend beleid heeft naar buiten toe, is gelijk een aansteker in de zak van het zwarte pak. En we houden het licht voor ons eigen. En de kaars die walmt. Maar hoe machtig is het? Als wij, ik heb mensen gezien die beefden als ze voor de eerste keer me vertelden dat ze toch schuin tegenover hen die aardige vrouw waar ze iedere ochtend soms even zomaar een praatje mee hadden en die ze ontmoeten, toch na zoveel keer op visite te zijn geweest, zomaar eventjes, maar nooit over de Heere gepraat. En geraakt waren door de eenvoudige woorden, gewoon zoals we met elkaar denken en praten, En hoe ze eigenlijk bevend met het Nieuw Testament gingen vertellen van... We hebben eigenlijk nooit erover gepraat waarom wij nou zondags naar de kerk gaan... en waarom wij nou eigenlijk, ja, waarom wij de Here dienen. En ik zie nog de blijdschap op het gezicht van die vrouw. Ik wist niet dat dat zo vrede gaf. De zenuwen gingen over, we hebben er rustig over gepraat... en ik heb toch het woord van de Here achter me. Maar wat een warmte, wat een blijdschap geeft dat in je hart... En zo is het ook, zo is het ook. De Heilige Geest die wil zegenen. Wij kunnen de zegende niet inbrengen. Dat is werk van de Heilige Geest. Dat vonkje, dat is werk van de Heilige Geest. Maar wij kunnen de lamp, kunnen wij ontsteken door het woord open te doen. Want het woord is een lamp voor de voet en een licht op het pad. Dat is het woord van God. Dat leren wij en dat is het ook. Want Jezus zegt, het woord is vlees geworden en heeft onder u gewoond. Het woord van God is de openbaring van God. Als ik vanmorgen tussen al die boeven, en ik had er in één groep, had ik er 11 rond mijn tafel. Officieel is 10 het maximum. En als het woord van God open gaat, dan hebben ze respect en eerbied voor het woord van God. Dan is de sigaret uit de mond en is de pet af. Zegt het heilige boek leg op tafel. Het woord van God heeft een kracht. En er zat één nieuwe knul naast me in die groep. De bruine jongen. En ik zei, joh, geef je eigen maar niet op voor de groep nog. Je vindt misschien zo schokkend allemaal dat je zegt, eens maar nooit meer. Jullie mogen vrijwillig bij mij komen. Maar die jongen werd geraakt door het woord en hij kon het woord. En hij zegt, Willem... Wat zou het een geschenk zijn als ik nou dit bijbeltje mee mag nemen? Ik zeg, waarom dit bijbeltje? Hij zegt, omdat dit een bijbeltje is, zegt hij, waar de woorden van God in staan, zoals ik ze zo graag wil lezen. Ik zeg, wat bedoel je daarmee? En toen kwam hij dus bij ja, de magische krachtsuiting met zeg maar de machtige kracht, van een moeilijke vertaling. Maar hij voelde en hij sprak het ook uit. Ik zei, nee, je kan ook een parallelbijbel krijgen. Dat is voor jou misschien makkelijker. Dan heb je aan de ene kant het boek... en aan de andere kant ook die echt dezelfde bijbel zoals jij nou zegt. Hij zei, nee, zegt hij. Ik kan dit lezen en ik wil erover denken. De kracht van het woord van God, dat is machtig. Dat hoor ik zo vaak zeggen... Verleden week had ik er een die voor het eerst van zijn leven de Bijbel opensloeg. En hij was zo dapper dat hij nog las ook. Ik hoef nooit te lezen in de gevangenis. De jongens die lezen. Die lezen altijd het stukje waar we het over hebben. En dan zegt zo'n jongen, ja, dit is zo, dit is iets, je voelt dat dit iets heiligs is. En dat is het woord van God. En als je dan die lamp mag ontsteken rond je heen in alle eenvoud. U zal daar een zegen in ervaren. Geliefde, de gemeente van Christus heeft een opdracht. Niet alleen een evangelist, ik herhaal. Niet alleen ambtsdragers, maar de gemeente. En daar kunnen we straks over discussiëren met elkaar, hoe ik daartegen aankijk. Hele soorten evangelisatie. Je hebt strandevangelisatie. Je hebt recreatie-evangelisatie, je hebt boot-evangelisatie, je hebt vrachtwagen-evangelisatie, evangelisatie waar God mij in de bediening in de gevangenis heeft gezet. Je hebt evangelisatie onder de prostituees. Je hebt zoveel soorten van evangelisatie. Kinderevangelisatie, een prachtig werk. Er is zoveel soorten van evangelisatie. Waarbij ben u betrokken? Wat doet u? Wat doet uw gemeente? Waar ben u mee bezig? Hoe prachtig vind ik het altijd is in Scheveningen. Als daar die bijbelkiosk zo op de boulevard. Ze staan er en ze zijn er. Hebben wij ook zo rijdende kiosk al in Oudorp staan zomers. Waar de mensen een woord kunnen halen. Een foldertje kunnen halen. Waar ze iets kunnen kopen, iets kunnen krijgen. Toen verleden jaar ook zo even over de boulevard in Schevelingen. Daar ga ik altijd lekker even lucht als ik uit de gevangenis kom. En dan lopen daar een hele groep jonge mensen. Die lopen allemaal een roos uit te delen. Ja, dat willen de mensen wel. Een roos, dat is leuk. Een mooie tekst erom. Binnen kortst mogelijke tijd hadden ze gesprek over de tekst aan de roos, gekoppeld aan de tekst aan de Bijbel. En dan denk ik, ja, prachtig, het gebeurt toch. Het gebeurt toch. Maar er zal iemand langskomen die zegt, ja joh, wat dat, hè? Maar ze begrijpen niet dat de Heer dit vraagt om hiermee bezig te zijn. Dat we dat mogen doen en dat we dat kunnen doen. En de allermooiste manier en de allerbeste manier, wat ik persoonlijk vind van evangeliseren, vanuit de gemeente, dus binnen de kerkmuren. Wat bedoel je daar nou mee, binnen de kerkmuren? Ja, wat bedoel je daar nou mee? Nou, de randkerkelijke en de vastgeroeste godsdienstige mens. Mogen we daar ook niet een keer eerlijk het evangelie op de persoon die het zondag zo lekker over hem heen laat gaan? De dominee heeft het allemaal mooi gezegd, maar hij wordt niet geconfronteerd. Dat kennen we ook niet natuurlijk. Confrontatie is een persoonlijke ontmoeting met elkaar. Moet zo iemand ook niet persoonlijk een keer gevraagd worden of hij nog in zijn ongeloof leeft, of hij nog worstelt met zijn ongeloof, of dat hij alleen maar met al zijn theologische dogma en het weten en het beter weten dan 10 dominees, het beter weten en met lege handen, maar eigenlijk vol van godsdienst, naar de eeuwige rampzaligheid reist. Is dat ook? Dat is ook evangelisatie. Eerlijk en recht met elkaar. En hem ook uitleggen dat er ook voorbeelden in de Bijbel zijn, dat farizeeërs ook nog bekeerd kunnen worden. En dat de Nicodemus ook nog bekeerd kon worden. En dat ook gelukkig ook dat nog mogelijk is. Hoewel je vaak natuurlijk veel makkelijker met buitenkerkelijke mensen in discussie gaat en spreekt als met deze mensen. Maar evangelisatie binnen een kerk is wel terdege mogelijk en ook nodig. Mensen die zo verstrikt zijn en zo gewend zijn aan alle klanken en aan hun cultuur, dat ze niet meer denken aan hun eigen ziel en aan hun eigen zaligheid. En hoe gaan we als gemeente met evangelisatie buiten de kerk om? Nou, ik zou een enorme voorstander zijn. Dat zou ik wel eens met 1, 2, 10, 3, met alle kerkenraad en de dominees van Flaké, zal ik daar wel eens over willen denken en over willen discussiëren. Wie uit de gemeente durft het aan om 2 of 3 mensen om hem heen te vergaderen die geïnteresseerd zijn in de Bijbel? Want denk niet dat niemand meer geïnteresseerd is in de Bijbel. Dan moet u maar gewoon eens een keer ergens zo spreken en gewoon is voelen van, wil u daar iets van weten? Absoluut wel. Onvoorstelbaar. Ik heb enkele weken geleden, hadden ze mij gevraagd om voor 5 Rabobanken op de Veluwe een seminar af te sluiten. Ze hadden daar een seminar met 300-400 personen, plus 50'ers. En dat ging allemaal over mensen die bedrijven en fabrieken hadden. En als ze de tent verkochten, hadden ze een seminar thema, valkuilen en luchtkastelen bij de verkoop van uw bedrijf. Nou, gezien ik nogal wat meegemaakt natuurlijk ook aan die kant van mijn leven, hadden ze gezegd, nou, we zullen die oude ijsboeren uit de koelkast halen en vragen of die wat wil zeggen. Nou, ik zeg, jongens, kennen jullie mij? Ja, we weten wie je bent. Ik zeg, oké, weet je wat ik nu ook doe? Ja, we weten dat u in de gevangenis werkt. Oké. Ik zeg, u gelooft toch niet dat ik naar de Veluwe kom om een zakelijk praatje over mijn levenservaring te vertellen? Dat is voorbij voor mij. Hij zegt, u bedoel. Ik zeg, u mag het uitspreken. U kom als u een boodschap achter mag laten. Ik zeg, heel helder meneer, heel helder. Hij zegt, oké, dan hebben we een deal. U kom en u mag maar. U hebt 3 kwartier spreektijd. Kan u toen geen 30 minuten van preken. Ik zeg, dat snap ik ook. Maar u mag doen wat u wil. Helemaal. Ik zal lang verhaal kort maken. Daar sta je, echt theaterpodium, alle schijnwerpers op je, schemer in de zaal. En daar zitten de mensen en die hadden al een professor gehoord en een doctorandus gehoord. En die hadden over beleggingen gehoord en die hadden juristen gehoord en noem maar op. En dan mag jij de laatste 3 kwartieren sluiten. Levenservaring, praktijkervaring, nou goed, ik kon ze best ernstig goed laten luisteren, kon ze laten lachen. Ik heb dat meegemaakt. Maar ik startte met een geldkistje voor op de katheder te zetten. Mijn eerste geldkistje. Had ik mijn bijbeltje ingedaan. En ik zeg, beste mensen, luister. Ik heb de beste bankier van de wereld. Ik heb de trouwste bankier van de wereld. En ik heb de rijkste bankier van de wereld. Ik zeg, en ik heb een bankier. Die leerde ik kennen toen ik 17 jaar was. Ik zeg, en die bankier, die is er als het u slecht gaat. Nou, dat klopt niet, hè? Want als het u slecht gaat, dan is die bankier er wel, maar om je de nek om te draaien, maar niet om je te helpen. Zo is het gemiddelde bankier. Ik zeg natuurlijk niet de Rabo waar ik nu voor sta te praten, die is anders. Nou, had je even de lachers. Maar ik denk, wat gaat die vent doen? Wat gaat die vent doen? Ik zeg, en die bankier, die heeft ook nog een testament achtergelaten. Ik zeg, en ik sta in dat testament. Ik sta erin. Ik zeg, en uw naam staat ook in dat testament. Ieder mens die hier in de zaal zit, staat in dat testament. En ik ga het u bekendmaken. Dus ik liep van die ding af en deed mijn geldkistje open. En daar ben ik later nog op in, want er staat een tekst in. Die heb ik ooit een keer gehad toen ik een jochie was van 16 jaar. Maar goed, dat is wat anders. Ik open en ik haal heel langzaam de Bijbel eruit. Nou, ik dacht van het chockeren. Dan sta je op de Veluwe, hè? Dan sta je op de Veluwe. Dan denk je, iedereen is dat gewend. Maar ik zag mensen gewoon, chockerend, wat gaat hier gebeuren? We zitten toch niet in een kerk? Ik zeg, en zijn naam is Jezus Christus. Dat is mijn bankier. En uw naam. Uw naam staat erin. En wat is dan uw naam? Zondaar. Die twee horen nou bij elkaar. En dat is nou mijn leven. En dat is nou mijn boodschap in de gevangenis. Kom, dan gaan we nou even zakelijk aan de gang. En het woord van God is voor rijk mensen. Ik kon heel makkelijk eindigen met die rijk willen worden. Zijn woorden die God me allemaal heeft geleerd. Het is mij allemaal overkomen in mijn leven. Maar die de willen worden vallen in strik, verderf en ondergang. Dus de laatste 10 minuten hebben we echt de toepassing gehouden van mensen. Laat die dollartekentjes toch eens uit je ogen weggaan. En ga dus naar de waarde van het leven kijken. En toen, oké, als een goedkoop was zoals vroeger, heb ik een steentje. Prachtige, deftige hal. Heb ik mooi allemaal ingericht, mensen. Ruimte hebben we hier zat. Dan kunt u krijgen inwetse Bijbel, boekjes van Jezus onder zijn bestemming. Evangelisatie, u kunt van alles daar krijgen. Het kost allemaal, het is allemaal om niet. Ik ben een gekke koopman geworden, het is allemaal om niet. Maar Jezus geeft het ook om niet. En ben u geïnteresseerd, kom met uw vragen. Zakelijk, maatschappelijk. Ik weet niet of ik ze nog kan beantwoorden. Maar geestelijk, ik ben er voor u. Ik naar dat steentje toe. In de rij. In de rij de mensen. Op de Veluwe. Er waren mensen die bewogen kwamen bedanken. Dat hier het woord van God had geklonken. Maar ik had tal van mensen binnen. Ik denk een 15 minuten was ik alle lectuur, alle Bijbels, alles wat ik bij me had, was weg. Ja, ik wil daar toch meer van weten. Ja, ooit vroeger is dat een eenvoudige die vertelt bij. Mag ik die echt? Ja, die mag ik meenemen. Ja, oké. Meneer, ik heb een café in Harderwijk. Café Het Maatje. En komen jullie hier wel eens? Ja, ik zit altijd zomers een week of drie zit ik hier op de Veluwe. Dus dan ga ik altijd wel eens een beetje paling halen in Harderwijk. Ah, wil u dan met mij eens in mijn café over God komen praten? Tuurlijk, ik kom met u over God praten in een café. Op de Veluwe, sta je op de Veluwe. Denk je dat zijn allemaal mensen die, nou ja, die kennen de Bijbel, die begrijpen dat. Maar zoveel mensen die eigenlijk nooit iets juristen. Juristen met echt van ja. Die dachten het allemaal zo te maken in het leven. En dan kwam er, kan ik hem niet heel even spreken. Eigenlijk ben ik vreselijk ongelukkig. Een prof die er sprak. Hij zegt, joh, ik ben Rooms en ik werk me ondersteboven om in de hemel te komen. Maar ik geloof dat jij er anders over denkt. Nou, ga zomaar door. Mensen, Nederland. En dan zeg ik, kerken. Wat doen jullie? Roepen dat er allemaal groeperingen om je heen komen. Nee, wij hebben een opdracht. We hebben een opwekking nodig. Ook dat we met elkaar op een Bijbelse manier actief met het woord naar buiten mogen treden. We gaan afronden. Want dan gaan we een bakkie doen en dan gaan we met elkaar nog praten. Wil u zo'n middel zijn? Ben u zo'n middel in Gods hand? Wil u zo'n middel zijn? Wil u een praktisch christen zijn? He, want we zijn voor toerusting bij elkaar vanavond. Ga dan uit. Want wat zegt het woord? Hef uw ogen op en aanschouw de landen, want ze zijn al reden wit om te oosten. Ook in Nederland, absoluut ook in Nederland. Ga uit in de sloppen, ga uit in de straten en in de steggen. Ga uit in de gevangenis. Zeg tot hen, zegt Lucas. Zeg tot hen, zegt de Heer Jezus in Lucas. Er is nog plaats, er is nog plaats. Dwing ze, zegt hij, om in te komen. Waarom? Omdat mijn huis vol worden. Zal u één zo zondaar in dat huis hebt mogen brengen. Met Andreas en Petrus aan de voeten van de Heer Jezus brengen. Met Filippus en Nathanael aan de voeten van de Heer Jezus brengen. U zal het grootste geluk en de rijkdom in uw leven ervaren. Als u over die dorpel heen bent. En als u dat mag en wil praktiseren in deze boze wereld. Dank u.
Een vestie zingen? Prima, Rien. Zet jij in of gaat de organist spelen? En moest ik dat vestie opgeven? Of, Oké. Nou, 119 is ook... Je hoeft er niet uit te zingen, Rien, hè? Nee, dat is goed. 119... Het zevende vers. Ik heb anderen al de rechten van uw mond met lust verteld en vlijtig onderwezen. Uit al die schat van het grote wereld rond is nooit die vreugd in mijn gemoed gerezen. Die ik steeds in uw getuigenissen vond, door mij betracht en anderen aangeprezen. 119, het zevende vers.
Dan hebben we nu pauze en u kunt koffie halen in de hal.
Dan pas je op het even straks en vraag je het woord aan. Bedankt voor de aanwezigheid.
Even in gesprek met elkaar. Ik ben lang genoeg bezig geweest, dus nou is de kunst om niet alleen jullie vraag te herhalen voor de kerktelefoon. Dat is een zwakte van me. Iemand vraagt iets, maar dat horen ze niet in de kerktelefoon. Dus als ik hem niet herhaal, geef even de tip voor de mensen in de kerktelefoon, aan de kerktelefoon. En de tweede is dat ik zo kort mogelijk een vraag natuurlijk beantwoord. Ik wil nog wel eens een beetje breed uitgaan, maar... Ja, Piesteek. Ja? Begin maar gerust.
Nou, ik had het in de pauze even over van. Als ik er zo over praat, dan lijkt het wel alsof we nooit. Als ik er nooit vijandschappen heb. Ja, ik denk dat ik nog aan. Hoe dat. Ja, of je dan ook verder gaat.
Vijandschap, dat. Natuurlijk, dat ontmoet je. De vraag is of dat ik wel eens vijandschap ontmoet. Het klinkt natuurlijk vanuit het verhaal lijkt het zo positief om dit allemaal te doen. Maar dat is ook positief voor je eigen leven. Maar je moet wel je eigen ik inleveren als je wil iets in evangelisatiewerk wil doen. Ik vind eigenlijk te met en te geladen woord evangelisatiewerk. Hè? Als ik het woord van God of iets van het woord van God aan een ander door wil geven, dan moet je allereerst je eigen ik voor inleveren. Je moet er tegenkennen als je uitgelachen wordt, of dat iemand je uitvloekt, of dat iemand zegt, alles kan je tegen je hoofd krijgen. Maar je komt ook daartegenover, zou je ook geïnteresseerde mensen tegenkomen. Kijk, als ik vertelde van de Rabobank, dat is al geselecteerd, die in de rij staan om mij even een hand te geven, te spreken, wat te vragen en iets mee, die hebben al een besluit genomen om mij te ontmoeten. Doe je zomaar is dat je probeert van, ik ga het eens bij die buren proberen, ja, dat kan ineens een bom zijn van, ja, dat moet ik helemaal niet, houd het bij je. En vijandschap, kijk, in mijn wereld, België, daar hebben we nu een punt achter moeten zetten na 10 jaar. Daar heb ik niet anders dan vijandschap meegemaakt. Verketterd, vijandschap, vernedering, fel Rooms. Plus een Hollander en fel Rooms. Nou, daar zou ik echt een boekje van kunnen schrijven, zoveel vijandschap je daar meegemaakt hebt. Maar zalig zijt gij, als de mensen liegende kwaad van u spreken om mijnentwil. Dat heb ik daar nogal wat keren meegemaakt. Maar zalig zijt gezegd wordt. Dus dat komen we absoluut wel tegen.
Maar er staat ook in de Bijbel, gij zult geen kwaad voor de zwijnen werken. Hoe ver ga je daar?
Heel ver. Heel ver. Ik denk, ik ben natuurlijk geen theoloog, maar ik ben wel eens heftig aangevallen met die woorden onderweg naar Scheveningse gevangenis. En ik heb nog nooit zo'n vruchtbare dag gehad. Dat was echt een dag dat de Heere echt in bepaalde cellen aanwezig was. Ook een dag waar iemand echt zijn zonde wilde beleiden, wilde knielen met me in de cel. Voor mij is dat de Bijbelse manier, als iemand zijn zonde wil beleiden, knielen, uit laten spreken voor God en dan samen weer bidden. En parallel voor de zwijnen, het kader waar de Heer Jezus deze woorden in sprak, denk ik dat dat meer te maken gehad had met de keiharde godsdienst, die absoluut Jezus niet accepteerde als de Zoon van God. Maar het hebben in ieder geval niet te maken gehad met de hoeren en de tollenaren. Want hij werd er een vriend van genoemd. En zover moeten we ons willen durven vernederen. Dat we zeggen, ja, als er nou, er stond verleden week zo'n soort tollenaar bij me aan dat grote huis te bellen. En ik kwam s'avonds aan. Ik zei, wat staat daar nou toch? En Ike die was al te rusten. En een ex-gedetineerde. Hij zegt, ken je me nog? Ik heb in Belletje gezeten, ik woonde in Hellevoetsluis. En moet even denken, je hebt zoveel van die gasten natuurlijk. En Willem, mijn naamgenoot Willem, ja. Nou, die kwam even iets langs. En die wou wel eens even een babbeltje maken. Willem IJzer, oud IJzer deed hij, en weet ik allemaal wat. En dan was een grote bagger. En ik zal mijn vriendin even uit de auto halen. Nou ja, ik denk een ex heroïne, hoertje misschien geweest of iets dergelijks, dat kan je zo wel een beetje bekijken. Maar ja, het zijn je gasten. En je hebt een boodschap. En Willem, je hebt zo vaak de Bijbel nou gehoord in de gevangenis. Doe je er nou buiten nog wat mee? En hebt die vriendin van jou, hebt die al iets eenvoudigs om over de Heer Jezus te lezen? Dus je moet voor dit werk je eigen ook. Je moet, nou, simpel gezegd, wij moeten onszelf over hebben voor de Heere. Zo is het eigenlijk. We moeten onszelf over hebben voor de Heer. We moeten daar gewoon vooruit durven komen. En dat wordt dan ook vaak gerespecteerd. Maar dat kan ook vijandschap zijn.
Het is niet zo dat als je iets gaat doen in je geest, zeg maar, dat je ook dit om de kracht krijgt geweest op die met je meegaat.
Dat is het meest belangrijke. Als je van tevoren, dus met vooropgestelde plannetje, ergens naartoe wil. Het zijn naar een persoon, het zijn naar een vergadering waar je hoopt een keer voor de naam van de Heer uit te komen. Is het absoluut 100% van belang dat je eerst je knieën buigt thuis. Eerst tot de Heer gaat. Eerst vragen of de Geest van God datgene wil zegenen wat wij uitspreken, wat wij doen. Dan hebben we de zegen van God nodig. Daarom is het allerbelangrijkste in evangelisatiewerk, dat is gebed. Als mensen, ik ken dit absoluut niet. Dan zeg ik gefeliciteerd. Want dan ben u misschien een mevrouw of een man die de binnenkamer wil, die de knieën wil buigen. En die voor al die mensen die op een eenvoudige manier iets van het woord van God willen of gaan zeggen, om daarvoor te bidden. Dat het woord ingang in de harten mag hebben. Dat hebben wij nodig. Een biddende gemeente en een uitgaande gemeente, dat is het ware huwelijk van de partijen zoals ze levend gemeente kunnen worden. En zijn absoluut gebed.
Maar de mogelijke altijd, wanneer we aan de zender bezig zijn, of heb ik in de zomer, en er als predikant aan het prediken is, en er kan verschillende dingen tegenkomen, zoals ik daarnet zei, in België doen. Maar we mogen toch ook weten dat we het in Gods hand terug mogen verbreken. Want hij doet ermee, wat hij wil.
Absoluut.
En dan mogen we zeggen tegen onszelf, Heer zegt het, help ons verder.
Absoluut, absoluut. Dat is de grote rijkdom. De rijkdom is, deze meneer die stelt geen vraag, maar heeft een wijze opmerking. We zijn hier allemaal wijze mensen natuurlijk. Van, als wij met het woord bezig zijn en het woord door mogen geven, meer hoeven we ook niet te doen. Wij kunnen geen mensen bekeren, wij kunnen geen. Maar het woord heeft zijn kracht. En dat is onze roeping, dat is onze plicht. Dan zal de Heer doen wat hem behaagt. Dat is ook voor mij wel eens een hele grote troost geweest. Als je eens een poosje op de rotsen aan het ploegen bent en je ziet zo weinig beweging. Dan denk ik, toen las ik een keer zo in die omstandigheden ook. Sloeg ik open bij 2 Korinthe 2. En Gode zij dank die ons alle tijd doet triomferen in Christus. En de reuk zijner kennis door ons openbaar maakt in alle plaatsen. De reuk zijner kennis in alle plaatsen. Dus in het vuilste, vieste hoekje waar een zonder en een mens is, mag dat woord, mag die naam van Christus als een reuk doorgegeven, overgedragen worden. Een reuk, hè? Ruiken de mensen dat we christen zijn, zeg ik wel eens. Ruiken de mensen dat we christen zijn. Want wij zijn goden een goede reuk in Christus. In degene die zalig worden en in degene die verloren gaan. Het is beide. God zorgt voor zijn eigen eer. Deze wel een reuk des doods ten dode, maar geen een reuk der levende ten levende. En wie is tot deze dingen bekwaam? Dus bekwaamheid is er in ons niet. Maar de Heere wil juist met onbekwame mensen dit doen. En dan zeg ik altijd, als de mannen voor het eerst bij me komen weer in de groep, als je weer nieuwe mannen hebt, jongens, kijk uit. Want je kan nooit die deur uit zoals je erin gekomen bent. Want als je deze boodschap meegekregen hebt, die je vanmorgen zal horen, dan is het of je bent voor Jezus Christus of je bent tegen Jezus Christus. Het is of je gaat door op de weg naar de hel of je komt op de smalle pad naar de hemel. Dus dat is absoluut zo. Maar dat is ook, we hoeven niet krampachtig te zijn. Wij hoeven niet te zeggen, we gaan mensen bekeren. Nee. Dat is dus het verkeerde activisme. Dat is zo jammer dat in onze kringen zo vaak, als mensen en jonge mensen vooral, veel jonge mensen zijn bewogen die iets in de naam van de Heere willen doen. En die moeten ook in onze reformatorische, calvinistische kringen, die jonge mensen moeten gesteund, geholpen worden. Die moeten bemoedigd worden, bewaard worden voor over de grenzen heen te gaan die ze aankunnen. Die hebben oudere mensen nodig die hen daar. In Noordloos heb ik vorige week voor een 100 jongeren gesproken. Een jeugd, districtsavond. En uiteindelijk een hele fijne avond met die jonge mensen. Echt in gesprek komen. En had ik ook evangelisatie enveloppen bij me. Hè? En dan stel ik, niemand neemt één zo'n envelop mee als die eigenlijk weet er niets mee te doen. Het is niet voor de vuilnisbak, het is niet om in de kast te leggen, het kost allemaal geld. Het is Gods geld, niet het mijne. Maar je doet er iets mee, dan mag je er een meenemen. En dat beloof je tussen de Heer en je hart. Dus niet zomaar, knip trokkel en mee, allemaal weg, hè? Rond de 100 jongelui. Ik had 80 enveloppen. Van de week kreeg ik een e-mailtje. Is het heel brutaal als we nog om 30 enveloppen vragen. We kwamen de tekorten en de vragen om een jonge mensen om. En een ander is een jonge student op de universiteit. En heb u nog 5 boekjes van Boes? Want die wilde u op de universiteit iets mee doen. En heb u nog wat extra enveloppen voor een dominee? Die wou er nog wat mee doen. Snap u? Dat is mooi. Maar ze moeten wat, je moet ze wat meegeven. Ze willen, maar dan moeten ze ook begeleid, geholpen, gestimuleerd. En je moet ermee bidden en ze bewaren voor wat overmoed. Daar zijn ze jong voor. Maar we moeten niet zeggen, dat is voor evangelisten. Nee. Derde vraag. Ja, daar kom je ook niet uit. Je gaat in een kringetje draaien. Mensen die dus altijd alleen maar, maar het kan Allah ook wel wezen. En het kan de Hindoe God wel wezen. En dan ken ik natuurlijk met allerlei godsdiensten om. En ik heb daar eigenlijk een heel simpel recept voor in de gevangenis. Ik ga nooit in discussie over een andere godsdienst. Ik zeg altijd, ik zal jullie bewijzen, steeds weer opnieuw, dat dit een waarachtige openbaring is van de enige en waarachtige God, de drie enige God. En dan zeg je, goed, de moslim beginnen altijd natuurlijk, Allah en God zijn dezelfde, hè? Taalkundig is dat toch, hè? Dan zeg ik, maar wij hebben een drie enige God. En dan probeer ik dat met uit te leggen, met voorbeelden, of ik laat ze drie lange lucifers, de kopjes bij elkaar steken, dan denk ik, kijk. Over lucifers 3. Steek de vlam erin, 1 vlam. Dat is nou onze drie enige God. 1 licht. Een lichtend licht, maar een verterend vuur van de zonde. Een laaiende gloed waarbij niemand wonen kan. Tenzij dat hij het licht Jezus Christus mag leren kennen. En zo probeer je dat dan uit te leggen. Maar als het de discussies dus, die je vroeger op jeugdvereniging ook vaak met de jongens in de puber en zo. Dat kan het ook wel wezen. Ja, daar kom je niet uit. Als alleen maar te bewijzen dat het woord van God het prachtige woord is. En daar is er wat kennis voor nodig. Als ik dan op cel met een moslim bijvoorbeeld praat, dan kan ik echt dus gewoon iets over de hiërarchie van de Bijbel en de hiërarchie van de Koran. Dat is echt een rommel. Boek, dat kan ik niet zo tegen die jongen zeggen. Waar hebben ze een heilig boek? Dus moet ik ook goed mee omgaan. Ik mag ze niet kwetsen. Maar als je er een klein beetje je eigen in verdiept, dan zeg je het is absoluut. Het legt, ik weet niet hoe ver uit elkaar. Maar steeds weer terug naar de Bijbel. Terug naar de Bijbel. Het is de oudste godsdienst. Wij moeten tussen onze oren hebben van de Bijbel is het oudste boek van de wereld. De Bijbel is het meest gelezen boek van de wereld. De Bijbel is het meest wonderlijke bibliotheek. Je zal 66 boeken hebben in 1 bibliotheek. Door, pak beter, ik weet niet precies jullie beter dan ik, misschien 35 schrijvers. Met een historie en geschiedenis die op elkaar allemaal aansluit. Van de bloedbaden waar de lijn van Christus de duivel probeerde uit te roeien. En uiteindelijk, Jezus, kom. En als je heel die geschiedenissen doorgaat en het sluit allemaal op elkaar aan. En het is aan alle kanten bevestigd. En we hebben de Bijbelse museum in Jeruzalem gaan bekijken. En je hebt zoveel items waarvan je kan zeggen, jongens, de Bijbel is het meest gehate boek van de wereld geweest. Het meest gelezen boek van de wereld. Kennen jullie een boek wat nog met miljoenen gedrukt wordt, ieder jaar weer over de hele wereld heen. Van duizenden jaren oud. Het is goddelijk, de Bijbel. Wie komt er van jullie met een beter boek, een ouder boek, een beter perkament, een ouder? Niemand. Laten we dan over de rest maar ophouden. Laat mij dan maar bij de Bijbel, jongens, zonder mijn tijd. Ik hoop dat je er wat aan hebt.
Kun je nog eens iets zeggen over hoe we over evangelisatie werken naar een persoonlijk contact? Die legt het evangelie uit En is dat het dan? Of vraag je ook mensen een keuze te maken? Of ja, zegt u van ja, je moet je zonde beleiden? Of dat ze ook zeg maar een stap moeten nemen of zo?
Ik begrijp u. Je komt in contact met iemand, daar gaan we dan vanuit, hè? De vraag is, je komt in contact met iemand die geïnteresseerd is in de Bijbel. En hoe ga je daar dan verder mee om? Allereerst kan het een relatie-evangelisatie zijn van persoon op persoon. Dat noemen we vriendschap-evangelisatie. Waar ik dus een enorme voorstander van ben. En het allermooiste is als je 2, 3 mensen bij elkaar kan krijgen in de huiskamer, en met die 2, 3 mensen, dan heb je ook een wat meer gesprek, als dat mogelijk is, met die 2, 3 mensen, als dat mogelijk is, structureel een bijbelcursus gaan doen. Wij hebben hier deze bijbelcursus die wij in de gevangenis geven, wegwijzen in de Bijbel, een 3, 34 lessen. En dat is een zelfstudie. En dan moeten ze heel veel in de Bijbel lezen. Vragen kunnen ze eenvoudig invullen. Maar dan kom je ook echt in gesprek over de Bijbel. En dan heb je een structuur. Heb je al gaande, heb je een structuur waarin je vanzelf komt bij het geloof. De keuze in geloof. Het ongeloof. En dan moet je, althans, wat ik nooit doe, is iets opleggen. Dan zeg ik, het mooiste moment voor mij in mijn leven is, jongens, als je met me op de knieën wil. Dat is voor mij het mooiste moment. Want er staat dat er in de hemel vreugde zal zijn als een zondaar door de knieën gaat. Als een zondaar zich bekeert tot de Here. Dat staat er, ik weet niet hoeveel, in de Bijbel. Wedergeboorte is dat eenzijdige, machtige werk van de Heilige Geest van de hemel. Dat kan alleen de hemel ons geven. Maar ik knip dat los in evangelisatie. Bekering, dat is, het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. En in die weg zie je dat God wedergeboorte wil werken en zegenen. Dan mogen we op die beloftes in die weg mogen we dan ook pleiten. En als dat moment daar is, dan groeien ze, in mijn omgeving dan, hè, dan groeien ze. Ja, dat zijn er geen tientallen, begrijp me goed, hè. Want alle teleurstellingen en alles, dat vind ik zonde van mijn tijd. Maar als ze dan daar naartoe groeien, dan komen ze op een moment en zeggen, ja Willem, ik wil mijn zonde beleiden, ik wil met je op de knieën. En dan laat ik ze, en dat gaat vaak onder tranen, dat ze de zonde uitspreken. Pas nog een situatie meegemaakt, daar goed was Rien ook bij betrokken van een van mijn jongens. En ja, die had nog een moord wat hij niet uitgesproken had. Maar die jongen hoort huilen voor God. En het hoort belijden voor God. En dat is een eerste stap. En dat is een enorme stap om verder Bijbels te onderwijzen. Hè, hoe men nou verder in het geloof mag en kan ontwikkelen. Biddend om de kracht van de Heilige Geest. Hè, want het moet ook altijd van het hoofd in het hart komen. He, maar als het niet in de oren komt, niet in het hoofd komt, zal het hier door die achterste zenuw ook niet in de ziel naar beneden gaan. Dus ik ben niet iemand die, ik roep wel op tot geloof, maar niet in de zin van het dwingende, want geloof is iets dat zo heilig, zo machtig is. Dat ongeloof is de grootste zonde. En het geloof, dat moet je aan de ene kant, mogen we het oproepen. Dat was de eerste preek van de Heer Jezus in Marcus. Bekeert u en gelooft het evangelie. Dat zijn de 2 items waar een evangelist zich aan vasthoudt. Bekeert u en gelooft het evangelie. En dan begint dat geloof, dat begint in het kopje. Maar als het niet in het kopje zit, zal de Heilige Geest het ook niet zegenen, zeg ik altijd. En dan zeg ik, jongens, geloof maar. Geloof maar bevend, geloof maar kruipend, geloof maar hoe je ook gelooft. Maar geloof de woorden van God. Dan zal God zegenen, dat belooft hij, dan kunnen we om een zegen gaan bidden. En ja, zo ga je daar zo in mee. En ja, ik probeer wel, en dat heb ik van mijn baptistenbroeders natuurlijk in Rusland overgenomen en geleerd, dat de mensen toch tot een bewuste keus in hun leven komen. Dat ze weten waarvoor ze kiezen. En dat is eigenlijk het knielen met de mensen op de knieën. Daar vind ik eigenlijk ook. Maar goed, dat heb ik ook weer meegenomen vanuit mijn Siberische reizen met mijn baptistenbroeders natuurlijk.
En Billy Graham, die heeft ze ook al.
Ja, ja. Maar wij mogen natuurlijk oproepen tot bekering, oproepen tot boete. En ik denk dat dat een hele goede gewoonte is. Wij knielen natuurlijk veel te weinig. Met de reformatie hebben we ook hele goede dingen weggegooid. Dat we in de kerk niet meer kunnen knielen en dat er geen ruimte meer is om te knielen, is niet dat dat allemaal zo goed is. Als wij in de meeste landen waar je komt, de meeste, althans waar ik geweest ben, wel, zijn gewend dus het gebed of staand of knielend, maar nooit zittend. Je blijft niet voor God zitten. Je gaat eerbiedig staan of je knielt. En soms een kwartier, 20 minuten, dat er gebeden wordt om je heen. En gehuild en nood God geklaagd wordt. Of God geprezen en geloofd wordt. Maar op de knieën. Dus dat is ook een structuur met de mensen. Het is ook iets dat dan zegt iemand, een keer de drugsbron, die zegt, door de knieën gaan, daar ben ik voor geen mens in mijn leven nog geweest. Totdat hij voor God door zijn knieën ging. Hij zei, nou weet ik hoe goed het is om door je knieën te gaan. Maar de eerste keer toen dat zo zei. Dus ik probeer daar toch wel helderheid in te hebben. En qua evangelisatie vanuit gemeente is de mooiste evangelisatie thuis evangelisatie. En dat moet dan, dat moeten de broeders uit de gemeente moeten dat stimuleren, sturen, leiden. Dat ze moeten met de vraag ergens terecht kunnen. Maar laat dat maar ontwikkelen. Als er gebed in de gemeente is en er zijn groepjes in de gemeente die met buitenkerkelijke mensen bezig zijn, dan moeten die buitenkerkelijke mensen moeten ook een plaats kunnen krijgen, als ze daar behoefte aan hebben, binnen die deftige cultuur van onze kerk. En dat moet dan ook, daar moet ook de ruimte voor zijn. He, iemand in een stressbroek met rode lippen en met een kam haar, die moet welkom zijn. Dat past natuurlijk niet meer. Maar als je, weer kom ik dan bij mijn strakke baptistenbroeders, want denk erom dat die in Rusland strak zijn, hoor. Vergis je niet. Maar ik heb een foto, dan zit er eentje te praten met een danseres. Nou, je weet niet wat je ziet, wat een uitgedorst sekstype dat was. Tot in de nacht heeft hij ermee zitten praten met de Bijbel open en de Heer Jezus zitten verkondigen. Ik kwam een paar jaar later in diezelfde gemeente. Toen zegt hij, ken je die nog? Ja, die kon ik helemaal niet natuurlijk. He, want ze had lange rokken en lange haren en alle verf was eraf. En ze was een levend kind van God geworden. En ja, ze zong mee. En dat was het danseresje waar hij toen tot in de nacht heeft mee zitten praten. En dat kon wel. Andere dingen, dat kon wel. Maar ze zijn blij als wereldse mensen binnenkomen. En dat zijn wij kwijt natuurlijk. Dat zijn wij kwijt, wij schrikken. Hey, wat is dat? Daarom moet je buiten onze kerken, buiten de kerken, groepjes op deze manier zorgen dat ze vanzelf uitgelegd krijgen. Dit is nu eenmaal de cultuur geworden, dat is zo gegroeid. Ik ben een absolute tegenstander om cultuur op zijn kop te zetten. Want dan halen we aan de voorkant 10 mensen erin en dan lopen aan de achterkant 30 uit. Dus dat moeten we niet doen. Maar laat die mensen meegroeien en dat ze begrijpen, ik wil me bij die cultuur aansluiten. En als ze daar nog niet aan toe zijn, dan zijn ze er nog niet aan toe. Dat is niet het belangrijkste, dat ze het woord van God uitgelegd krijgen. Eenvoudig het evangelie. Maar ik heb daar gemeentes van 0 tot 100 personen van zien groeien, hè? Ook in Nederland, hè. Ja, ik hoop, kijk, ik mag alles een persoonlijke titel doen, dus ik sta in de vrijheid. Maar ik weet dat ik het woord van God aan mijn kant heb. En dat christenen over de wereld ook aan mijn kant hebben. En ik heb onze kerk lief, hè? Onze reformatorische kerken.
Maar even over die cultuur van onze kerk. U zegt daar, maar ik ben een absolute tegenstander van om daar verandering in aan te brengen. Heb ik het gevoel, en zeker als je dingen leest uit bijvoorbeeld Siberië en dat soort. Ja, daar is ook wel een cultuur, maar in onze cultuur, daar kunnen we elkaar van over praten. Dat er juist ook veel cultuur juist allerlei doodsheid in stand houdt. Zo.
Ja, nou, dan moeten we kijken.
Dat vooral de jonge mensen.
Oké.
Een soort sta in de weg is. Dus is het niet zo dat we enerzijds de dode traditie, ik zal het maar even zeggen, dat we dat misschien wel eens voorzichtig aan, ja, als het echt dood is, als we dat met elkaar eens zijn, dat we of we moeten het weer levend maken, dus de reformatorische traditie, ja, dat is, dat, daar leeft heel veel in, maar ja, alles wat dood is, ja, dat moet je wegdoen. Dat is niet goed, dat komt niet bij.
Kijk.
Is het ook zo dat de kerkgemeenschappen, zeg maar, eigenlijk wat u in uw toespraak zei, dat het altijd een gesloten deur is?
Ja.
Er is toch geen openheid er buiten toe?
Nee. Kijk, de vragen zijn en de opmerkingen zijn dus de kerken gesloten deuren, geen openheid naar buiten toe. Daarvoor staan we hier te praten in het toerusting, evangelisatie. Deuren open. Ik zeg altijd, als de deuren en de ramen dicht blijven, wordt het muf en op de duur gaat schimmelen. Wij moeten naar buiten treden. En dat bedoel ik echt niet met allerlei toestanden, drukte, maar met het woord van God moeten we elkaar door Gods genade en geest bevruchten, dat we buiten de gemeente in de wereld werkelijk dat zoutende zout en het lichtende licht zijn en worden. Dat is één. Dat is één. Cultuur, de andere vraag, moeten we niet als binnen een cultuur iets als een dode sta in de weg ervaren wordt, moeten we dat niet langzaamaan veranderen? Allereerst, wie bepaalt wat levend is en wie bepaalt wat dood is? En daar moet je arts voor zijn. Wat klopt er werkelijk geen hart meer? Kijk, als het lichaam van Christus, Romeinen 12, hè, als het lichaam van Christus, als dat niet leeft, dus niet als een lichtend licht en een zoutend zout is, dan lijkt dat dood. Maar het zal nooit dood zijn. Maar de geest komt daar niet in mee. En dan krijg je dus dat gesapige, en dan gaat het leven gaat eruit. Je moet met cultuur en gevoel en emotie, die horen bij elkaar. En als je aan een cultuur gaat sleutelen, dan ga je aan gevoel en emotie, het verkeerde gevoel gaat een emotie brengen bij mensen die dat niet kunnen accepteren, omdat ze losgemaakt worden van vertrouwde wortels. Dus als wij bij een Yakutenstam komen in Siberië, of bij een Evenkische stam, die hebben allebei hun eigen cultuur. In de ene tent is het anders bij die stam als in de andere tent. En bij de een kun je je botten zo achter je neergooien, en bij de andere moet je ze netjes op een bordje leggen. Ze hebben allemaal, dat is allemaal cultuur. Daar moet je dus in mee. Ik moet dan ook visoogensoep eten als ik er ben, of paardenmaag. Ik moet mee in die cultuur, al kots ik ervan, al leg ik een hele nacht leg ik een soort boeren ervan. Maar ik doe mee in die cultuur, want dan hoor je erbij en dan heb je ook de ingang. Nou, dus wij moeten onze kerkelijke cultuur niet veranderen. Want daar hebben we volop lege kerken in Nederland van gezien, die dus de kerkelijke cultuur op de kop zetten. En nogmaals, wat je aan de voorkant erin haalt, gaat er aan de achterkant uit. Zijn we daar dan zo goed mee? Laat dan maar parallel een gemeenschap ontstaan die bij de kerk hoort, bij de gemeente hoort, maar die vanuit de wereld gekomen is tot bekering, en die een lange weg soms nodig hebben om te begrijpen hoe de cultuur van een gemeente is ontstaan. En geef daar ruimte voor. Kijk, de Siberische cultuur is ook, ja, dat is een dienst van 2,5 uur. Hè, maar kinderen dragen gedichten voor. We hebben taaie diensten natuurlijk. Er wordt vreselijk veel van de predikant gevraagd. En de rest, die hoeft helemaal niets te doen als de organist en de koster. Maar ja, dat is nou eenmaal onze cultuur. Als je in Siberië bent en dan is 2,5 uur is zo om. Toen ik er, wat was het, van het voorjaar was, of februari geloof ik, weet ik het, een grote gemeente in Novosibirsk. Of in Krasnojarsk. Nou, ik weet niet meer. Novosibirsk. En ja, we waren daar voor afscheid van een broeder te nemen. Die moest gaan sterven. Nou, ik zo vreselijk veel mee opgetrokken met die broeder. Ik wou echt graag die broeder nog een keer afscheid nemen. Dus samen met Rinaal daar naartoe gevlogen. En ja, we zitten s'avonds bij de voorganger. En ik zeg, nou, moet je nog niet even apart in de stilte om vanmorgen je preek door te nemen. Nou, kijk man, natuurlijk een tolk altijd bij ons. Hè. Broeder Willem, zegt hij. Maar dat doe ik morgen niet. Jij doet morgen de preek. Nou, zo ontspannen. Zo gewoon, zo vanzelfsprekend. Kijk, dat is een ontspannenheid. Dat hou je niet voor mogelijk. Maar binnen zo'n kerk hebben ze 3, 4 zangkoren. Kinderkoren, gedichten door kinderen, noem maar op. Het is echt gemeente zijn. Maar dat is hun cultuur. In eerbied, in godsvrezen. Dat is hun cultuur. Lange haren is hun cultuur. In de gemeente met 300, 400 mensen zag je die niet één met korte haar. Niet één. Dat is hun cultuur weer. Dat is hun cultuur weer. Snap je? En dan moet je die cultuur laten. Niet vergelijken met daar doen ze het zus. En hier doen we het zo. Dan moeten wij, of dan kunnen wij het eigenlijk zo doen. Dat heb allemaal. En ik ben heel huiverig van als je cultuur gesleuteren. Maar je moet wereldse mensen ruimte geven. Ruimte. Absoluut, absoluut. En dat is over de hele wereld hetzelfde. Een arme zondaar en een rijke christen is over de hele wereld hetzelfde. En die moeten wij bij elkaar trachten te brengen. Dat is een kwestie van invoelen. Dat is een kwestie van invoelen. Als je iemand irriteert en iemand wijst het af, absoluut af, en irriteert, dan ga je beter er thuis voor gaan bidden, als er nog een keer naartoe gaan. Als je denkt dat er nog zo'n openingetje is, dan kan je daar naartoe gaan. Dus de vraag was, iemand legt ernstig ziek in het ziekenhuis. 2 keer geweest, evangelie, iets van het evangelie van de Bijbel verteld. Krijg geen aansluiting, moet de 3e keer gaan. Kwestie van invoelen. Als je voelt het irriteert, ga dan in gebed. Of hetgeen wat je daar hebt mogen zeggen of lezen uit de Bijbel. Of de Heer dat alsnog wil zegenen. Maar als je mensen irriteert, kom je er niet verder door. Ja.
Als jij belooft, is prima dat je mee gelooft, maar ik hoop dat
niet. Nee. Wij kunnen geloof ook niet geven, dan staan we machteloos. Dat doet heel veel pijn, maar dan sta je absoluut machteloos. Ja, die voorbeelden kom je natuurlijk heel veel tegen in evangelisatie. Dat is voor jou, maar niet voor mij. Maar toch, steeds kom je mensen tegen die geïnteresseerd zijn in de woorden van God. Daar ben ik steeds toch altijd weer echt verbaasd over. Ja? Wie hebt er nog... We hebben nog een paar minuten. We gaan nog een paar vragen doen. Dan gaan we afronden. Of nog 1 vraag? Nou, in ieder geval mijn slagroomsushi. Er wordt gevraagd, wat neem u mee? Want ze noemen mij in Scheveningen, dat is een traditie geworden, hè. Ik heb 13 jaar Scheveningen, 12,5 jaar ik erop zitten. En ik ben de pastoor zeggen ze vaak, van de sushi's. dat werk ik ook positief mee, hè. Het zijn soms kleine dingen, hè. Ik heb gewoon de Bijbel, deze Bijbel, dit is mijn Bijbel. En wij hebben, ik geloof gewoon, hè, maar dan ben ik misschien heel ouderwets, hoor, dan mogen jullie me heel ouderwets voelen, maar de mensen hebben veel meer uitleggers nodig als vertalingen. Mijn jongens lezen altijd deze vertaling, mopperen ze wel eens een keer, ja tuurlijk, Dat iegelijk, daar hadden ze ook wel eens ieder van kunnen maken. En zo kan ik er nog wel 40 opnoemen. Dan hoef je heel geen teksten uit elkaar te halen. Zeg ik, ja, lieve mensen, heb je daar nou zoveel jaren over gedaan? Een aantal echt gewoon woorden die gewoon Hollands kunnen zijn, die er nog niet in het Hollands meer staan. Dat is waar. Maar en mijn mensen in de gevangenis denken er net zo over. Hè? Ze zeggen, je hebt uitleggers nodig. Je kan de Bijbel zo eenvoudig maken als je wil. En dan zeggen, ik heb testen genomen met 3 vertalingen, wat willen jullie? En ze kwamen allemaal erbij, waarom? Ja, dat vinden we toch het heiligst. Dat vinden we, hier zit wat in. Dit is dieper. Het is nou helemaal geen verhaaltje, de Bijbel. En daarom vind ik de parallelbijbel, daar werk ik al jaren mee. Want Benno Rademakers, de man van het boek, heb ook altijd gezegd, ik heb nooit het boek bedoeld als dat de mensen het als de Bijbel gaan lezen. Maar altijd ter vereenvoudiging. Dus die parallelbijbel vind ik een enorme uitvinding. Tekst op tekst voor mensen die voor het eerst met de Bijbel omgaan. En terecht dit een lastige taal vinden. Maar heel mooi om het naast elkaar te hebben. Dus in het boek te lezen terug naar die echte tekst. Dan zeg ik, joh, ik ken geen Grieks, maar voor jou is dit als het ware een beetje Grieks. En je hebt daarnaast een heel eenvoudige tekst. Snap je? Dus vertaling vind ik op zich niet zo belangrijk. Het gaat om het uitleggen. Wij moeten de evangelie uitleggen. En dat is het mooiste wat er is. Gewoon zo, wat staat er, wat bedoelt de Heer? Gewoon eenvoudig. En die moeten worden als een kinderke. We moeten zo afdalen in evangelisatiewerk dan. We hebben het niet over de gaven gehad. Je kan het overal niet over hebben. Hè? Maar we hebben allemaal gaven gekregen. En een herder is altijd geen leraar. En soms is een herder ook een leraar. Dan heb je 2 gaven in 1. Maar als de apostel zegt, apart evangelist is totaal anders. Maar heel veel deftige herders en leraars begrijpen niets meer van evangelistenwerk. Dat eenzelfde basis is met een totaal andere spraak en invalshoek. Maar je komt op dezelfde grondslag terecht. Uit genade zijt ge zalig geworden. Niet uit u, het is een godsgave. Daar komen we allemaal weer terecht bij het kruis. Lege handen op zoek naar Jezus. En dan zeg ik, wij moeten evangelisten, wat mogen wij doen? Mensen tot Jezus brengen. En dan zien de mensen schrikken van, ja, nou is hij wel helemaal, is hij van de volle evangelie geworden. Zeg ik, nou, wat mensen, dat is niets anders als mensen het evangelie.